De Logos in Johannes 1, vers 1. Er is geen reden, anders dan die van de macht der gewoonte, om het woord in Johannes 1, vers 1 te begrijpen als een tweede goddelijke persoon voor de geboorte van Jezus. Een soort gelijke personificatie in Spreuken 8, vers 22 en 30 en Lucas 11, vers 49 van de wijsheid wil niet zeggen dat zij een tweede persoon is. Er bestaat geen mogelijkheid om een tweede goddelijke persoon onder te brengen in de geopenbaarde godheid zoals Jezus en Jezus die begrepen. De Vader blijft, zoals hij altijd geweest is, de enige waarachtige God. Johannes 17, vers 3. Degene die alleen God is. The one who alone is God. GNB, Johannes 5, vers 44. Bij het lezen van de term logos, woord, vanuit een oud-testamentisch perspectief, zullen we deze term begrijpen als Gods scheppingsdaden. Zijn krachtige, levendgevende bevel, waarmee alle dingen tot stand zijn gebracht. Psalm 33, vers 6 tot 12. Gods woord is de kracht waardoor zijn doeleinden doorgang vinden. Jesaja 55, vers 11. Als we de term elders in het Nieuwe Testament lenen, zullen we het woord gelijkstellen met de nieuwe boodschap van redding, het evangelie. Dit is de betekenis in het gehele Nieuwe Testament. Matthäus 13, vers 19 en Galaten 6, vers 6. Het is dit complex van ideeën dat de betekenis vormt van logos, het woord. Alle dingen zijn door het woord geworden en zonder dit is geen ding geworden dat geworden is. Johannes 1, vers 3. In Johannes 1, vers 14 komt het woord tot uiting in een echt mens met een goddelijke oorsprong door zijn bovennatuurlijke bevruchting. Vanaf dat moment, in de volheid des tijds, Galaten 4, vers 4, drukt de ene God zich uit in een nieuwe schepping, de tegenhanger van de oorspronkelijke schepping van Adam. Jezus' bevruchting en geboorte markeren een nieuwe, ongekende fase van Gods bedoeling in de geschiedenis. Als de tweede Adam vormt Jezus het uitgangspunt voor het hele programma van verlossing. Hij gaat als eerste de weg naar onsterfelijkheid. In hem, een menselijk wezen, wordt Gods bedoeling eindelijk geopenbaard. Hebreeën 1, vers 1. Dit alles betekent echter niet dat Jezus een hemels leven opgaf voor een ander leven. Dat zou de parallel met Adam ernstig verstoren, die ook Gods zoon was, door een directe scheppingsdaad, Lucas 3, vers 38. Het zou ook het zuivere monotheïsme verstoren dat in de schriften geopenbaard is en niet gebroken kan worden, Johannes 10, vers 35. Veeleer begint God in de eerste eeuw na Christus tot ons te spreken door een nieuwe zoon, zijn laatste woord aan de wereld, Hebreeën 1, vers 1. De notie van een eeuwig bestaande zoon is wat de Bijbelse ordening zo heftig verstoort. Het monotheïsme aanvecht en de echte menselijkheid van Jezus bedreigt, 1 Johannes 4, vers 2 en 2 Johannes 7. Dit begrip van Jezus in Johannes' evangelie brengt het getuigenis van Johannes in harmonie met dat van zijn mede-apostelen en het monotheïsme van het Oude Testament zal ermee geheel behouden blijven. Uit de feitelijke kerkgeschiedenis blijkt dat het onvoorwaardelijk monotheïsme van de Hebreeuwse geschriften al snel na de nieuwtestamentische tijd vergeten werd onder invloed van afwijkende Griekse ideeën. Tegelijkertijd werd het vastgestelde kader van messiaschap vergeten en daarmee ook de werkelijkheid van het toekomstig messiaans koninkrijk. Het resultaat was een conflict van jaren dat nog steeds niet opgelost is, over hoe een reeds bestaande tweede goddelijke persoon zou kunnen worden gecombineerd met een volledig mens in één enkel individu. Het concept van een letterlijk voorbestaan van Messias is een idee dat binnendrong, het deel dat niet past binnen de christologische puzzel. Zonder dat komt van Jezus een duidelijk beeld naar voren in de lijn met de Hebreeuwse openbaring en de leer van de apostelen. God de Vader blijft inderdaad de enige waarachtige God, degene die alleen God is. Johannes 17 vers 3 en 5 vers 44. En de eenheid van Jezus met zijn Vader wordt gevonden in een eenheid van functie die uitgevoerd wordt door iemand die waarlijk de Zoon is, zoals de Bijbel op alle plaatsen deze term begrijpt. Johannes 10 vers 36. Als het christendom een herleving en vereniging nastreeft, zal het op basis van het geloof in Jezus, de Messias van de Bijbel, moeten zijn. Onaangetast door de misleidende speculaties van de Grieken, die zeer weinig sympathie toonden voor de Hebreeuwse wereld waarin het christendom ontstond.